Goedenavond gemeente, vanavond voor dominee Top uit Zedde. De kerkraad brengt natuurlijk ook een gezegende dienst. En ons avondlied is Psalm 136, de versen 1, 3, 5 en 13. Namens de kerkraad brengt natuurlijk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente thuis en hier aanwezig, wij zetten de dienst voort met het zingen van lied 904, vers 1, 3 en 5. Beveel gerust uw wegen aan al wat u het hart deert, der trouwe hoed en zegen van hem die het al regeert en wat daar verder volgt. Gemeente, ook vanavond mogen wij ons geloof belijden. We doen het met de 12 artikelen en zingen daarna van Psalm 119, vers 4 en 5. Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer? Hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? En wij gaan nu staan om ons geloof te belijden. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere onze God, wij danken u dat u ons samenbrengt in vrijheid, in geborgenheid rondom een geopende Bijbel. In het verlangen ook om gevoed te worden daaruit. En wilt u daarom ook dat geloof dat we net mochten uitspreken in u, Vader, Zoon en Heilige Geest, in onze harten bewaren en bewaken. Wilt u ons beschermen in een wereld die steeds verder van u af lijkt te dwalen, maar waar u alle macht heeft. Daarom mogen we weten door uw genade dat we u laten besturen en waken. Heere, en dan hebben we het ook zo nodig dat we ons leven in uw hand leggen. Ons in alles op u verlaten. Zodat we ook mogen ervaren dat u met ons leven meegaat. Als christen, maar ook als echtpaar of als gezin of als familie. Of een combinatie van dit alles als gemeente, als kerk van Jezus Christus in deze wereld, uw lichaam, ja, uw koninkrijk. Heere, want u bestuurt alles. Alles is in uw hand. Ook als er dingen gebeuren waarvan wij niet weten hoe het verder moet, dan mogen we het bij u laten. Zegen zo het goede en vergeef en doe al het kwade weg. Ook in de wereld waar veel oorlog en strijd is. Dan denken we in het bijzonder aan het Midden-Oosten. Dan bidden we voor de vrede van Jeruzalem, waar u ten hemel steeg, maar waar u ook terugkomt om uw vrederijk te stichten. Bewaar uw volk, opdat uw vrede kan worden verzekerd voor alle volken in de omliggende landen daar. En we zien van alles gebeuren. Heere, u bent daar bezig. En u bent ook zeker bezig het kwade te bestrijden, de duivelse machten die er zijn. En dan mogen we weten, u bent machtiger dan dit alles. In Jezus' naam, amen. Gemeente, de schriftlezing is uit Matthäus 5, vers 1 tot 16. En 1 Thessalonicense 2, vers 1 tot 10. Ik begin met de lezing uit Matthäus 5, vers 1 tot 16. Het staat boven de zaligsprekingen. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen. En hij zei: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijft u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben zij de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld, en een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat, maar juist op een standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. En dan vers 13 en 14 en 16. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, meer voor dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Een bijzonder nadruk op het zout der aarde. En dan 1 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot 8, of ja, eigenlijk 1 tot 10, ik lees het door tot 10. En daarvan is de tekst vers 8. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, die niet te vergeefs is geweest, zegt Paulus. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven en ging ook niet met bedrog gepaard. Maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om de mensen te behagen, maar God, die ons onze harten beproeft. Want we hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u en niet van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster voor haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders, want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. U bent getuige en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. En dan vooral dan vers 8. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. En dat is ook het thema: je leven delen. Je leven delen. En dan gaan we daarover nadenken. Ter inleiding zingen wij Psalm 47, vers 1 en 3. Volken, wees verheugd. Jubel toont uw vreugd. Prijs met handgeklap, zeren koningschap.
Thank you.
gemeente van onze Heer Jezus Christus. In Thessalonica, een plaats in het noorden van Griekenland, die nog steeds bestaat, heeft de apostel Paulus een christelijke gemeente gesticht. Met gevaar voor zijn eigen leven. En ja, dat gevaar voor het leven van christenen is vandaag op deze vervolgingszondag, zondag voor de vervolgde christenen, wel heel actueel. Paulus maakte dat dus al mee. Joden en Grieken sloten zich bij deze gemeente aan. Ook een aantal vrouwen van aanzien meldden zich als lid. Dat wekte bij sommige Joden jaloezie. Daardoor moest Paulus vluchten naar een naburige stad, Berea genoemd. Ook daar brengt hij het evangelie, want hij kan niet anders. Maar toen de Joden uit Thessalonica ook hem daar wisten te vinden, moest hij opnieuw vluchten. Dus hij vond nergens rust. Zo kwam hij uiteindelijk in Athene terecht. En ook daar brengt hij natuurlijk het evangelie. Op de Areopagus, zeg maar het marktplein van Athene, spreekt hij de Atheners toe. Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan met het opschrift aan de onbekende God. Wel nu, deze dan die u dient, zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is. Deze die een Heere is van de hemel en de aarde, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals bij de afgoden dan het geval was. Hij is niet ver van ieder van ons. Hij is heel dichtbij. Want in hem leven wij, in hem bewegen wij en bestaan wij, zegt Paulus. Na Paulus' verkondiging in Athene komen ook enkele mensen tot geloof. Dan gaat hij verder naar Korinthe. Daar komen Silas en Timotheus bij hem. Maar Paulus stuurt dan Timotheus terug naar Thessalonica, om de gemeente daar te helpen hun prille geloof te versterken. Daarna gaat Timotheus weer terug naar Paulus en vertelt hem hoe het in Thessalonica eraan toe gaat. Wel nu, gemeente, naar aanleiding van wat Timotheus hem vertelt, schrijft Paulus deze brief aan de Thessalonicenzen. Over het algemeen schrijft hij bemoedigende berichten. Toch was ook wat bijsturing nodig, om zomaar te zeggen. Blijkbaar groeiden er ook misverstanden over het geloof zoals Paulus dat had bedoeld. Daarom herinnert hij de gemeente eraan dat God zijn zegen alleen kan geven in de weg van heiliging van hun leven. Dat ze een zuiver christelijk leven leiden, zoals de apostel Petrus dat onder woorden brengt. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Paulus dankt God voor het geloof en de liefde van de gemeente in Thessalonica. Hij herinnert hen eraan hoe hij hun het evangelie van de Heer Jezus Christus bracht. Daar moeten ze aan vasthouden, dat de eer van God boven de eer van mensen gaat. Dat ze Jezus Christus in hun dagelijkse handel en wandel moeten navolgen. Heel graag had Paulus, zoals gezegd, dus zelf even langs willen komen. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden bent. Aan de ene kant uitdelen van Gods evangelie van liefde en genade, en maar dat niet alleen. Ook hun leven hebben ze uitgedeeld. Maar wat bedoelt Paulus dan precies, gemeente? Wel nu, Paulus' leven heeft maar één doel. En dat doel is Jezus Christus bekend te maken aan de mensen die nog niets van hem weten. Daarvoor heeft Paulus letterlijk alles over, alles, zijn leven. Met hart en ziel deelt hij het evangelie met de mensen. Zijn leven delen betekent voor de apostel Paulus dus in alles het evangelie van Jezus Christus delen. Mededelen. Want, zegt Paulus, God heeft tegen mij gezegd, nadat hij 3 maal had gebeden om verlost te worden van die doorn in zijn vlees. God heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht, en daar gaat het om, wordt door jouw zwakheid heen volbracht. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, zegt Paulus vervolgens. In smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen. En ook de christenen van deze tijd, die echt zo denken, zoals Paulus zegt, zij verloochenen Christus niet met alle gevolgen van dien. In benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig, niet ik, maar God. Zo deelt Paulus zijn leven met de gemeente. In zwakheid, vervaar, vervolging, nood. En, gemeente, steeds staat Christus daarin centraal. Dus nogmaals, als Paulus zijn leven deelt, betekent dat bij hem dat hij Christus wil delen met de mensen. En daarin is hij ons een voorbeeld. En dat stelt ons dus voor de vraag, hoe delen wij, hoe deel jij, ik, u, ons leven met hen die God op ons levenspad brengt. Jij, u en ik. Als de Heere God dan mensen op je pad brengt, die niets met geloof en met God en met de Heere Jezus te maken willen hebben, ook dan blijft toch die opdracht hem mede te delen. Al is het in je nadeel, menselijkerwijs gesproken. Broeders en zusters die vervolgd worden, merken dat vaak aan den lijve. Het is ook goed dat op deze zondag voor de vervolgde kerk heel goed te beseffen. Maar ook die mensen die niet willen geloven, hebben een ziel te verliezen voor de eeuwigheid met God. En juist om die reden kan Paulus zeggen, ik heb een behagen in zwakheden, in smartelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Ik heb het om hem allemaal ervoor over, maar ook om die mensen te redden. Delen in geloof, getuigen van de Heer Jezus in je leven, brengt wel steeds meer naar het lijkt risico's met zich mee. Maar we kunnen niet anders. En we moeten niet anders. Gemeente, in vers 7 noemt Paulus zich een moeder. En in vers 11 een vader. Wel nu, wat willen wij als goede ouders? Inderdaad. Dat ons kind zelfstandig wordt en uiteindelijk zichzelf kan redden in het leven van alle dag. In geestelijke zin betekent die zelfstandigheid dan dat de gemeente trouw leeft uit het woord van God. Daaruit ontvangt zij geestelijke voeding en onderwijs. Dat is de enige goede bron van geestelijk voedsel. Daaruit groeit de gemeente. En daardoor bloeit de gemeente. Van daaruit deelt zij haar leven in Christus met hen die hem nog niet kennen of nog niet zozeer kennen. Van daaruit dient zij haar naaste medemens, ongeacht wie dat is. En natuurlijk is het dan altijd weer een verrassing wie God op ons pad brengt. Om in woord en daad het evangelie van Jezus Christus al dienend aan te reiken en dat samen te delen. In woord en daad. Daarin God de Heere en die naaste dienend. Soms iets meer met de daad. Dat ligt ons over het algemeen misschien wat beter. En andere keer wat meer met het woord of beide gelijk op. Naar het grote voorbeeld van Jezus Christus zelf, die gezegd heeft: de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Gemeente, Paulus maakt zich ook bezorgd over de gemeente, zoals een moeder bezorgd kan zijn over haar kleine kinderen. En dan bedoelt hij vooral die bezorgdheid die een moeder altijd eigen blijft. Het Griekse woord voor bezorgd betekent dan ook voeden, koesteren, verwarmen. Het gaat echt om een moeder die zelf haar kind borstvoeding geeft. Intiem, warm, koesterend, vol zorg om haar kleine het allerbeste te geven. Paulus vergelijkt zich hier dus ook met zo'n moeder. Om de intieme, warme, koesterende zorg waarmee hij de gemeente wil dienen en voeden, in geestelijke zin. Daarin is hij dus op dezelfde wijze bezorgd als een moeder over haar kind. Hij wil het allerbeste voor de gemeente van Jezus Christus. Steeds is hij bezorgd over hoe het eraan toe gaat. In vers 10 en 11 wordt dat dan ook benadrukt. Hoe hij met grote toewijding de gemeente dient. En diende. Zijn hele leven deelt Paulus uit. Menselijkerwijs zouden we misschien wel eens kunnen zeggen, en dat gebeurt ook wel eens bij mensen die zo in dienst van de theologie en van de gemeente en van de kerk staan. Zoals denk ook aan Calvijn, maar 55 geworden, heeft zich als het ware verkeerd voor het werk van God in de kerk. We zouden ook menselijkerwijs dus kunnen zeggen: Paulus, doe jezelf niet tekort. Maar gemeente, Paulus doet dit omdat Jezus zijn leven is. Hij kan niet anders. En dan wisselt hij van beeld. Van moeder naar het voorbeeld van vader. U bent getuige, zegt hij tegen de gemeente. En God is getuige. Hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden. Net als een vader zijn kinderen individueel aanmoedigt. Maar ook samen natuurlijk. Door de woorden voor elk en ieder van u ligt de nadruk op die persoonlijke aandacht die Paulus en zijn metgezellen aan de gemeente besteed hebben. Hier dus het beeld van de vader die zijn eigen kinderen vermaant en bemoedigt en versterkt. Paulus en zijn metgezellen Silvanus en Timotheus waren voor de gemeente in hun liefdebetoon als een moeder. En in hun opvoeden als een vader. Ja gemeente, Paulus is in Thessalonica een echte zendeling geweest. Niet op afstand, maar heel betrokken en dichtbij. Paulus wil samenleven en samenwerken en delen met de mensen die God op zijn pad brengt. Delen dus, gemeente. Dat deed Paulus heel zijn apostelleven lang. En vertaald naar het heden kan het dan ook gaan over de alledaagse dingen. Net wat iemand nodig heeft op een bepaald moment, maar het net even zelf niet bezit. Durf jij het aan om hem of haar iets uit te lenen, bijvoorbeeld je dierbare auto, of je boormachine, of je skelter, als je wat jonger bent? Kunnen mensen ongevraagd bij jou aankomen, wetend dat ze ook dan welkom zijn? Of had je dat niet even kunnen zeggen? Denk het aan het woord van God naar de Hebreeën. Vergeet de gastvrijheid niet. Want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen van God onderdak geboden. Je zult maar een engel bij de deur laten staan, gemeente. Dan mis je Gods bedoeling. Je kunt alleen samen delen, zowel van je leven als van het evangelie, als je samen bent. En dat gaat echt niet via sociale media. Dit wat Paulus hier bedoelt is samen zijn. En als je elkaar een beetje kent. Soms is het een delen in vreugde. Maar vaak ook een delen in verdriet. Dan onze tekst uit Matteüs 5. Dat staat in het grotere verband van de zaligsprekingen. En bij het woord zalig staat het leven op aarde in het teken van de hemel. Je zou kunnen zeggen van het leven in de hemel. De beste vertaling zou daarom eigenlijk zijn geluk zalig. Geluk op de aarde, zalig in de hemel. Geluk zalig zijn de armen van geest. Want voor hun is het koninkrijk der hemelen. Geluk zalig zijn de reinen van hart. Want zij zullen God zien. Gelukzalig, zegt Jezus, zijn de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En dat is niet afhankelijk van of er vrede is. Te midden van de oorlog kun je vredestichter zijn. Gelukzalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. En dat is een rode lijn door heel de Bijbel. Het begint met gerechtigheid, denk aan de zondeval, en het eindigt met gerechtigheid. Jezus Christus, de rechtvaardige, bidt voor ons in de hemel en heeft zijn leven gegeven tot verzoening voor onze zonden en voor de zonden van de hele wereld, de Messias. Wat de Bijbel vooral wil zeggen, dat de zaligsprekingen het leven op aarde verbinden met het hemelse leven. En dat wie daarnaar leeft, daar ook al iets van mag merken in zijn aardse bestaan. Verbonden in het geloof aan de Heer Jezus maakt dat mensen pas echt gelukkig. Dat maakt mensen zalig. Brengt mensen tot hun levensdoel, zoals God het voor hen had bedoeld. En dan denk ik even aan Nick Vujicic. Vujicic. Een beetje een moeilijke naam. Maar misschien heb je wel eens van gehoord. Ik noem hem nu even Nick voor het gemak. Een aantal van ons kent hem misschien wel. Nick zegt bijvoorbeeld: de dokter weet niet waarom ik zonder armen en benen geboren ben. Mijn ouders weten het niet en zelfs Lady Gaga begrijpt het niet. Waarom laat God dit toe als hij een God van liefde is? Ik houd mij vast aan dat God goed is. Dus dat is ook een vooronderstelling. In het geloof leef je van de vooronderstellingen. Je houdt er gewoon aan vast dat God goed is. En dat hij bestaat. En dat hij je leven leidt. Daar moet je aan vasthouden. Dat doet hij ook. En soms, zegt hij verder, zien we niet het hele plaatje. Maar God wel. Ik mag dan wel geen armen en benen hebben. De grootste zegen is dat ik gered ben. En naar de hemel ga. En het grootste wonder is dat ik mijn vrouw heb gevonden. Hij denkt daarbij die ik anders nooit gekregen had. En we nu kinderen hebben. Als kind had ik me nooit voorgesteld dat ik gelukkig zou worden. Dat ik ooit zou trouwen. Of kinderen zou krijgen. En toch is dat nu gebeurd. Je denkt misschien dat je armen en benen nodig hebt om gelukkig te zijn. Maar wie wordt er nou 's ochtends wakker en kijkt dan naar zijn vingers en naar zijn tenen en roept het dan uit: wat ben ik toch gelukkig? Ik kan misschien wel niet mijn vrouw haar hand vasthouden, als ik maar haar hart vast kan houden. Ik kan mijn zoon niet omarmen wanneer hij huilt, maar hij kan mij wel omarmen. Ik heb ontdekt dat je met je gebrokenheid kunt leven, wanneer je die aan God geeft. Als je je gebrokenheid aan God geeft, dan kan hij er het onmogelijke mee doen. Dat is waar het wonder gebeurt. Deze boodschap deelt Nick met ieder die het maar horen wil. Zo wijst hij de mensen de weg naar de Heer Jezus Christus. Zo wil God juist hem daarvoor gebruiken, zoals destijds Paulus. En Nick denkt daarbij, ik had niet anders geboren mogen worden dan zonder armen en benen. Gemeente, als we door God en zijn woord bereikt zijn, of we zijn erin opgevoed en opgegroeid, krijgen we haast als vanzelf de opdracht mee voor de rest van ons leven dit niet voor onszelf te houden, maar het met andere mensen in woord en daad te delen. En in deze tijd van egoïsme en individualisme en communicatiearmoede valt dat wel extra op. Dat er mensen zijn die wel delen en niet op een eiland of eigen koninkrijk willen wonen en zich daarop terugtrekken. Dat er mensen zijn die wel willen communiceren met hun omgeving en er voor anderen willen zijn als zij dat nodig hebben. Of als er nood is. En dat houdt het woordje nodig ook in. Als je in nood bent, heb je iets of iemand nodig. Ja, gemeente, ons leven als christen met hen te delen. In woord, dat Jezus onze verlosser is en zaligmaker, waardoor onze zonden vergeven zijn en wij, als God ons roept, naar de hemel mogen gaan en eeuwig gelukzalig met hem zullen zijn. Zo worden we ook geroepen, zoals gezegd, ons leven te delen met de daad. Gastvrij te zijn, te helpen waar mensen in nood zijn. Mensen die eenzaam zijn te bezoeken en onze belangstelling voor hen te tonen. Want, zegt Jezus, voor zover u of jij dit voor een van deze geringste broeders of zusters van mij hebt gedaan, hebt u dat voor mij gedaan. Je leven delen betekent dus het geloof dat God je geeft in woord en daad delen. Niet voor jezelf alleen houden, maar ook doorgeven aan anderen. Dat bedoelt de Heer Jezus ook als hij zijn discipelen opdraagt, u bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Bijbels gezien is het zout een prachtig beeld voor ons geloof in de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zout en de Vader. Wij gebruiken zout omdat het bederfwerend is en reinigend en zuiverend werkt. Denk maar aan badzout, zoute haring en vis. Vroeger werden bovendien etenswaren in zout gepekeld in Keulse potten. In het Oude Testament werd zout gebruikt voor verbondsluitingen. Men sprak dan van een zoutverbond. Mannen droegen in een tasje met zout, droegen een tasje met zout aan hun heup. Ook om dat te gebruiken bij eten, smaak en dergelijke. En als ze dan met iemand een verbond sloten, deden ze iets van hun zout in het tasje van die ander. En andersom. Als ze de voorwaarden hadden doorgenomen, schudden ze de tasjes goed door elkaar, zodat hun eigen zout goed vermengd werd met het zout van de ander. Ongedaan maken van dat verbond was dus onmogelijk. Je zou het zout dan korreltje voor korreltje van elkaar moeten scheiden. En zo werd het verbond in oud-testamentische tijden beklonken. Zeg maar als een soort handtekening. Maar de onomkeerbaarheid van het verbond geldt ook God de Vader en zijn kinderen. Als God de Vader zich eenmaal liefdevol aan zijn kinderen, zijn gelovige kinderen verbindt, denk maar aan de doop, dan doet hij dat met liefde die geen houdbaarheidsdatum kent. Zout en de zoon. Zout was in Bijbelse tijden heel kostbaar. Zout was goud. Dat ben ik in Groningen, dat denk ik gelijk aan goed, maar goed, het is goud. Gods verbond met zijn kinderen is geen goedkope verbintenis. Hij betaalde de hoogste prijs om die verbondenheid met ons te kunnen vasthouden. Gods zoon Jezus Christus had zijn leven over om ons te redden voor het eeuwige leven met God de Vader. Ook gaat hij ons voor in het juiste spoor in dit leven. En zo blijven wij bewaard te midden van een wereld die vaak van God weinig wil weten. Wel leven wij helemaal in deze wereld, maar ook blijven we zuiver voor God. Wel in de wereld, zoals men zei en nog, maar niet van de wereld. Zout en de Heilige Geest. De smaak van het zout komt beter tot zijn recht als het niet samenklontert. De kerk mag niet samenklonteren. Als een kliekje veilig in de haven van haar eigen gelijk zo blijft liggen, dan bereikt zij niks. De gemeente anno 2025 betekent niet weemoedig achterom kijken, maar hoopvol en gelovig opzien naar Jezus en het van hem verwachten. Werk van de geest. Met de woorden van Nick, als je je gebrokenheid aan God geeft, ook als kerk en als gemeente van Jezus Christus, dan kan hij er het onmogelijke mee doen. Dat is waar het wonder gebeurt. Want in onze zwakheid laat God zijn macht zien. De Heer prijst stumperts en sloepers en losers in de ogen van mensen gelukkig. Ja, gelukzalig. Op de plaats en in de verantwoordelijkheid die God u en jou en mij geeft, daar mag je in alle kwetsbaarheid smaakmaker en ingrediënt in je dagelijkse leefomgeving van werk, van buur, van familie of gezin zijn. Het nieuwe zendingsveldgemeente ligt op de kantoorvloer. In Engeland was zelfs iemand die zei: de kerk heeft het alle eeuwen verkeerd benaderd. Dus altijd maar de nadruk op de kerk. Terwijl de nadruk had moeten zijn: de kerk voedt en de mensen gaan de wereld in om het evangelie te delen. Dan was de kerk nooit in aantal afgenomen. Doet ze trouwens wereldwijd ook niet, want elk jaar komen er 30 miljoen nieuwe christenen bij. Maar dat even terzijde. Het nieuwe zendingsveld ligt op de kantoorvloer, aan de keukentafel of op een verjaardag van je beste vriend of vriendin volgende week woensdagavond. Zout is een dienaar en je ziet het terug in je wijze van spreken en je manier van leven. Zoals Colossenzen 4, vers 5 en 6 zegt: wandel met wijsheid bij hen die nog buiten zijn en buiten de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Weeg je woorden en je daden en je houding zorgvuldig af, gemeente, want er wordt op ons gelet. Ik bedoel het ook als evangelieboodschap. Hè? Corrie ten Boom noemt een christen het vijfde evangelie. Want de mensen in de wereld lezen de Bijbel niet, maar ze lezen wel hoe christenen spreken en leven. De boodschap van de zaligsprekingen, of beter, de gelukzaligsprekingen, is een boodschap van nederigen of armen van geest, van treurenden, van zachtmoedigen en andere bescheiden persoonlijkheden, zoals barmhartigen, zij die rein zijn van hart en vredestichters. Zij die de rechtvaardigheid nastreven, zij die vervolgd worden om de naam van hun heiland, Jezus Christus, waar alles in hun leven om draait. Eén naam die ze in zijn kracht en bijstand nooit zullen verloochenen. Dat delen wij met elkaar in een liefdevolle levenshouding, met veel oog voor elkaar. Dat is immers de boodschap die Jezus ons ook vandaag over de hoofden van zijn discipelen heen, vanaf die berg, in zijn bergrede meegeeft. Zullen we ons daar in de komende tijd voor inzetten en hem gelovig daarin volgen? Amen. Jezus, ga ons voor op het levenspoor. Lied 835, vers 1 tot 4. Laten we nu samen danken en bidden. Almachtige, drie-enige God, Vader, Zoon en Geest, laat uw woord in ons door mogen werken en wilt u daarin door uw Heilige Geest ook ons begeleiden. U kent ons allerhart, u weet hoe we hebben geluisterd, hoe we het tot ons hebben genomen. En ook weet waar we zijn aangeraakt. Heer, en om het dan te vertalen naar de praktijk van alle dag, wilt u daarin meegaan. En als er dingen niet in orde zijn, wilt u de weg wijzen naar een geheiligd leven. Om u volkomen te kunnen dienen in het aardse bestaan. En dan te denken aan Niek, die zo gelukkig is, zonder armen en benen, dat voor hem geen bezwaar is om u te dienen en het evangelie te verkondigen en voor zijn gezin te zorgen en zijn vrouw lief te hebben. Heer, het is een wonder van u. En dan horen we in de wereld allerlei andere gedachten die verwerpelijk zijn tot de mens. En toch worden die gedachten in wetten vastgelegd die ontoelaatbaar zijn. Heer, dan is het ook onze opdracht om in de wereld waarin we leven een bepaalde invloed uit te stralen in uw naam, dat zulke wetten worden aangevochten en weer zullen verdwijnen. Want het gaat ook in het dagelijks leven van bestuur van onze overheden om uw naam. Zij is immers uw dienares, alle onderdanen ten goede die zij dient te dienen. Maar we zien op zoveel plaatsen in de wereld dat er dictators zijn die u niet willen dienen, maar zichzelf. Ten koste van zoveel mensenlevens die u juist hebt bedoeld om tot bloei te komen. Heren, wat is er veel gaande. En daarom zien we ook zo uit naar uw eeuwig koningschap. Uw eeuwig koninkrijk. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ondertussen, heren, wijst u ons de weg en ga ons voor. Hoe wij dat evangelie van hoop en genade, van liefde en vrede in ons leven kunnen toepassen en uitdragen. Heren, wilt u ook daar zijn waar zorgen zijn, waar gezondheidsproblemen zijn. Heren, we mogen dat, net als wat Nick zegt, alles in uw hand geven. We bidden in het bijzonder ook voor onze zendingswerkers, dichtbij of ver weg. Denk ook aan pioniers, denk ook aan dominee Oppenhoff. Heren, wilt u het werk in deze gemeente en Siddeburen zegenen? Want dat wordt gezegend als u daarin telkens in meekomt. Geef ook bestuur en kerkraad telkens weer inspirerende ideeën en visies om dat ook delend met de gemeente toe te kunnen passen tot groei en bloei van de gemeente van Christus al hier. Heren, wij bidden u voor zendingsorganisaties over het rond der aarde. Wilt u mensen nabij zijn om ons steunen en beschermen? Denk aan de IZV en de GZB en vele andere operatie en mobilisatie. Open doors in het bijzonder vandaag ook. Heren, dank dat het niet in de naam zit, maar wel in het werk op grond van uw woord. En dat het gaat om het liefdewerk aan hen die aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen, of midden in gewelddadige gebieden zijn, of waar ziektehaarden zijn en epidemieën. Heren, wilt u bescherming geven en bewaring. Denk ook aan Vaderdag vandaag. Wilt u ook het besef geven dat het bijzonder is dat we vader hebben mogen worden en dat er een moment is dat er wat aandacht is misschien. Heren, wilt u dat zegenen? Maar denk ook aan alle die geen vader werden wel hadden willen worden. Heren, en zo zijn er zo al meteen in gedachtes dat het leven anders gaat dan dat we hadden gewild. En dat dan toch in uw hand te geven. Er is ook ruimte voor de persoonlijke gebeden dat we die voor u neerleggen. Vader, wij vragen dit alles uit genade alleen om Jezus wil, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel als het op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven ons schulden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in de eeuwigheid. Amen. Meent u, wij zingen tenslotte van lied 722, vers 1, 2 en 3. Uw stem, Heer, hebben wij gehoord. En wat daar verder van. Thank you. u heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere en wees tot een zegen voor wie God op uw pad brengt. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen. Thank you.